Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. We kijken altijd met een Nederlands perspectief naar de wereld, maar we kijken natuurlijk ook met een Amerikaans perspectief. Ik ben benieuwd wat jij, hoe jij er tegenaan kijkt. Reageer op Facebook in Amerika met elkaar en op Instagram in Amerika Podcast. Aflevering 117 van de podcast in Amerika. Vanavond met Faye Armitage, die belt vanuit
Miami.
Miami, Florida. Paul Strikwerda.
Die woont 10 mijl van de Canadese grens in het plaatsje Newport en dat is in Vermont.
Vermont. En Jeff Kisberry.
La La Land.
La La Land. En mijn... Los Angeles, California. En mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik bel vanuit Voorhees, New Jersey. Exit 4 van de Turnpike onder de rook van Philadelphia. Laten we beginnen met onze openingsronde. Wat was het goede nieuws van de afgelopen week?
Nou, ik ben uitgenodigd om te komen voor Koningsdag naar de residentie van de consulair-generaal van Nederland.
In Florida?
Yes, in Miami.
Oh, en ga je ook?
Ik ga. Ik heb al een jurk gekocht.
Oh boy. Oh boy.
Oranje?
Huh? Oranje?
Ja, nou, ik heb een... Oké, ik heb twee dingen gekocht. Je weet het, vrouwen willen altijd wat keuze hebben, weet je wel. De jurk was zwart, maar ik ga er een oranje sjaaltje om doen. Of ik ga een heel oranje pak, een soort broekpak, aandoen. En het is helemaal oranje. Dus wat ze, ik weet nog niet helemaal wat ik ga doen. Die hele oranje, dat is wel erg in your face, weet je.
Ja, ja.
Maar aan de andere kant zou het wel leuk zijn. Grappig.
Niet zo
leuk.
Makkelijk.
Stuur foto's, ben echt benieuwd.
Ja,
ja. Zal ik doen.
Het is niet een hele populaire kleur, denk ik. Hè? Tenminste, als ik... Ik heb moeite gehad om iets oranjes te vinden toen ik naar de Netherlands Association of the Delaware Valley ging. En ik kon polo shirts krijgen bijvoorbeeld en t-shirts, dat is makkelijk. Maar voor vrouwen is het toch wat moeilijk hoor. Je kan misschien een sweatshirt krijgen, maar echte jurken. Oranje is niet de meest populaire kleur, maar het is wel heel leuk als je iets vindt. Het is geweldig dat je ook een gelegenheid hebt om het te kunnen dragen.
Ik viel heel erg mee in Miami trouwens.
Mooi.
Was me niks.
Zonnige staat.
Paul, wat is jouw goede nieuws?
Ja joh, ik heb vorige week een gesprek gehad met een collega die ik lang uit het oog was verloren. En hij is een van de weinigen die contact met mij zocht. Ik ben sinds 15 juli 2023 helemaal niet meer actief op sociale media. En ook niet meer actief op mijn blog. En ik was daarvoor 20 jaar... hyperactief. Ik ben op elk sociaal medium te vinden. TikTok en Instagram en Facebook en noem maar op. En ik schreef elke week een blog. Dat heeft 40.000 subscribers, abonnees. Dus dat was geen kattenpis, vond ik. En ik heb dus besloten om een sabbatical te nemen. En ja, het is echt iets met sociale media uit het hoofd, uit het hart. Hè? Als mensen je niet meer zien, als mensen je niet meer horen, dan is het ook alsof je niet meer bestaat. En al de mensen van wie je dacht dat je daar een band mee had, dat je daar iets mee had, die laten niks meer van zich horen. Dus het viel me erg tegen. Maar eindelijk vorige week belde dus iemand op en die zei van, goh, ik wil toch eens even weten hoe het met je gaat, want ik heb al meer dan een half jaar niks van je gehoord. En dat is zo raar. Ik ben geabonneerd op je en gaat het wel goed? En dat deed me echt heel goed. En het bleek ook dat we eigenlijk... traumapartners zijn, dat is een zwaar woord, maar traumabonding is iets, hè, dat je dus ja, iets hebt meegemaakt dat emotioneel wel op inhakt en dat je daar elkaar in kunt vinden. Maar hij was ook om dezelfde redenen eigenlijk gestopt met sociale media, namelijk dat hij een beetje is uitgespuugd om allerlei redenen. En dat, ja, dat heb ik ook een beetje hoor, dat ik was het een beetje zat, zeg maar. Ik vond de reacties die ik kreeg op mijn sociale media gereutel, vond ik niet positief meer. En dat had hij ook. Maar hij was eigenlijk de enige in een half jaar eigenlijk die zei van, hoe is het dan met je? Ik mis je. En dat deed me heel goed.
Ja, ja, ja. Nou, leuk, ja. Leuk.
Dat is goed nieuws.
Jeff, heb jij goed nieuws deze week?
Ja, de laatste loodjes. Wij organiseren de 34e Holland Festival in Los Angeles. Grootste bijeenkomst van Nederlanders en mensen van Nederlands-Indische afkomst in Zuid-Californië. Sommige jaren tot 2000 man. Wow. We hadden altijd twee feesten, Holland Festival en Dutch King's Day. Dat hebben we nu geconsolideerd tot één feest rond de verjaardag van onze koning.
Onze koning.
Willem-Alexander. En dat wordt groot feest weer. Mensen kijken er naar uit. Dus ik kan niet wachten tot het weer maandag is. We zijn al 6 maanden bezig, dus dat is het goede nieuws.
Dus en eventjes voor de duidelijkheid, is het aanstaande zaterdag of aanstaande zondag?
Zondag, 28 mei. En als mensen hier naar luisteren en wonen hier in de buurt, dan kunnen naar dutchkingsday.com gaan voor alle details.
Je zei mei, maar je bedoelt april.
Ja, goed, voor de luisteraars die opletten, april, dat was een
april,
test.
April, ja, ik dacht even duidelijk zijn, april, dus niks te doen. In mei is er niks te doen in LA.
Maar Gerard was daar ook van de partij 2 jaar geleden.
Ja, klopt.
Als Rembrandt van Rijn voor de
ik
nacht.
Ik heb gewerkt, ja.
Je hebt hard gewerkt, dankjewel.
Gewerkt. Ik heb alle lokale celebrities mogen bewonderen. Maar het eten was trouwens fantastisch. Het Indonesische eten. Of
ja, we hebben ook haring vliegen we in.
Ja.
We hebben patat speciaal, patatje oorlog. We hebben kroketten. Die vliegen we in vanuit Florida trouwens. Van onze vriend Koen. En poffertjes en verse stroopwafels dit jaar.
Lekker.
Hartstikke idee.
Hartstikke
en natuurlijk satéetjes en allerlei andere snacks. Street food uit Indonesië.
Waar wij op getrakteerd worden op vrijdag.
Ja, oh, een ballen.
Een witte bal.
Ja, vlammetjes.
Oh, lekker vlammetjes.
En jij? Ja. Mijn goede nieuws is, even kijken hoor. Ja, ik heb niet zo heel spectaculair nieuws. Ik ben gisteren naar een voorstelling gegaan in de stad, in het Wilma Theater, The Good Woman of Szechuan. Een stuk van Bertolt Brecht, maar dan op zijn Amerikaans en op zijn moderne Amerikaans. En ik vond het heerlijk om daar naartoe te gaan. Het duurde 4 uur, alles bij elkaar. En het heeft me enorm aan het denken gezet. Dus dat is eigenlijk wel goed nieuws. Want het is heel interessant om... En ik ga er niet al te lang over uitweiden. Maar heel interessant om zeg maar hoe mensen met verschillende culturen omgaan. In een artistieke context. Want het stuk is geschreven door een Duitser. In de tijd voor de oorlog, zeg maar. Hij heeft het afgemaakt gedurende de oorlog in Amerika. En het speelt zich af in een fictionele... stad in China, Szechuan. Een fictieve stad in China. En dan, maar wat ze hebben geprobeerd in het stuk is om het Aziatische erin te stoppen. Dus je hebt zeg maar een in de Kamerland muziek, je hebt mensen die Chinees spreken, Chinese teksten, een beetje op borden, Koreaanse acteurs. Ze doen zo'n... In de Filipijnen hebben ze een traditie waar je zeg maar heb je 2 stokken in je hand en dan heb je 2 mensen waarbij allebei, weet je, die slaan die stokken tegen elkaar aan en dan zei je ertussen in te springen en te dansen. Dat zat er ook bij in. Dus het was zeg maar alsof ze het Aziatische erin wilden brengen. Ik ben nog niet helemaal uit wat ik ervan moet vinden, maar ik vond het heel erg fascinerend en dat is eigenlijk wel heel goed nieuws voor mijn voor mij als nog steeds als aspirerende theaterschrijver. Misschien dat het ooit er een keertje van komt. Het is wel een mooi bruggetje naar ons onderwerp. Namelijk, dat is alweer het voordeel hiervan. En want ik zat te denken, mede ook misschien naar aanleiding van het stuk, van we kijken altijd alles, we kijken heel vaak... In deze podcast, maar ook zeg maar in onze zeg maar, Nederlandse sociale cirkels, kijken we naar Amerika vanuit een heel duidelijk Nederlands perspectief. Maar we zijn ook al zo lang in dit land dat we ook zijn veranderd. En dus ook vaak in Nederland naar dingen kijken met een Amerikaans perspectief. En als voorbeeld noemde ik voor de gein van, voordat we elkaar... Op de app had ik als voorbeeld genoemd het gebruik van zeep met een koekjesgeur, koekjesmaak. Ik heb het opgezocht, in Nederland bestaat het natuurlijk helemaal niet. Maar hier is het heel normaal. En dan denk ik er niet eens meer over na. Van, en, maar je hebt ook bijvoorbeeld tandpasta dat zoet is. Om maar eens een gek voorbeeld te noemen. Maar aan de andere kant, eventjes alle gekheid op een stokje. Ook, er zijn ook wel serieuze onderwerpen. Als je bijvoorbeeld naar de Nederlandse radio luistert. En dan praten mensen vaak over wat je wel milieumaatregelen. Hoe hard er wordt gewerkt om die CO2-uitstoot naar beneden te brengen. Dus je wordt niet meer geacht te vliegen. Dan meer dan zoveel keer per jaar. Dan word je ook echt op aangesproken. Je wordt ook niet geacht constant overal de auto voor te pakken. Je wordt geacht de trein te nemen. Je wordt geacht je thermostaat op 17 graden te zetten in de winter. Dus er zijn heel veel dingen zijn ermee bezig. Maar wij als Amerikanen. Ik kijk er echt helaas met een Amerikaans oog naar en denk van, is het misschien een beetje overdreven? En dat is eigenlijk vreselijk, als ik er goed over nadenk. Maar het is wel, maar omdat je bent omringd door mensen die het echt helemaal geen enkele aandacht aan en het milieu besteden. Even tussendoor, het milieu is maar een onderwerp hoor, dat is niet een van de, zeg maar niet, ik wil het niet over milieu hebben, maar ik wil het hebben over zeg maar, Of jij ook vanuit jouw geschiedenis een bepaalde dingen een ander perspectief hebt ontwikkeld. Vergeleken met toen je hier net aankwam. Is het vraag duidelijk? Begrijp je wat ik bedoel?
Voor mij wel. Ik ben benieuwd of iedereen ook echt Amerikaans staatsburger is in dit groepje. Want je kunt natuurlijk in Amerika wonen zonder staatsburger te zijn.
Ik ben zelfs geen Nederlander meer.
Oh,
ja, mocht ik niet meer zijn van Nederland. Maar
nee, maar het gaat niet eens om. Het gaat meer over het feit dat zeg maar dat allerlei culturele aspecten erin sluipen. En waar je het eigenlijk geen weet van hebt. Totdat je in Nederland bent en ergens mee wordt geconfronteerd.
Ja, ik heb wel een voorbeeld.
Wat zeg je?
Ik heb wel een voorbeeld.
Oké.
Ik ben mij meer bewust van mijn Amerikaan zijn in Nederland. Als ik bijvoorbeeld boodschappen ga doen. En zelf mijn boodschappen moet inpakken. En ik moet heel snel opschieten, want de volgende komt er al aan. Ik word letterlijk de winkel uitgeveegd. En dat had ik vroeger ook altijd, om 5:50. Want ze moeten op tijd voor de piepers thuis zijn. Dat is natuurlijk een beetje veranderd. Maar dat valt me nog steeds op. De verwende verwachting van service, dat zit er wel in bij mij.
Ja.
En al die supermarkten zijn ook zo ontiegelijk klein. Als je naar een gemiddelde Albert Heijn gaat in Nederland. Dat kan niet aan een normale Amerikaanse supermarkt tippen hoor. Ik ben al een tijd niet meer naar Nederland geweest. En er zullen vast ook wel grotere supermarkten zijn. Maar vergeleken met, over het algemeen, zijn die Amerikaanse supermarkten gigawinkels. Vergeleken met die kleine buurtwinkeltjes in Holland. Ik vind alles is groter in Amerika. Dus als ik naar Nederland ga, dan valt me nu pas op hoe klein het is. En ik vind ook dat die kleinschalige van Nederland ook zich weerspiegelt in het kneuterige van de mindset. Een beetje. Hè?
Ja, dat is een goeie.
Mijn theorie zegt dat als je wijsheid om je heen hebt, dat ook helpt in het wijsheid van denken. En
amen.
Ik vind dat Nederland wat dat betreft bekrompener is. En dat viel me niet op toen ik in Nederland woonde. Want in het Nederland dat ik kende, waar ik opgroeide, was het Nederland dat altijd ergens overal een mening over moest hebben. En de gemiddelde Nederlander vindt ook dat hij ook meestal het beter weet. En dat hij zoveel weet, bijvoorbeeld, van wat er in Amerika gebeurt. En de Amerikanen begrijpt. En nu ik hier woon al zo lang. En ik hoor de commentaren op de radio. Bijvoorbeeld als ik naar interviews in het Oog op Morgen luister. Die over Amerika gaan. Dan denk ik, man, je weet eigenlijk helemaal niet waar je over hebt. En jij bent een Amerika-expert? Kom nou. Ja.
Ja. Fee, wat is jouw...
Nou, het grappige is, als ik nou terugdenk. Toen ik voor het eerst naar Amerika toe ging. Ging ik naar Los Angeles toe. En ik had niet verwacht dat Amerika zoveel anders zou zijn dan Nederland. Want ik dacht, ik ga van één westerse maatschappij naar een andere westerse maatschappij. Maar het was totaal anders. Het was inderdaad idioot groots. Ik weet niet, dat kun je gewoon niet indenken voordat je hier aankomt.
Oké, maar, maar andersom naar Nederland toe, als je dan naar Nederland kijkt?
Ja, dan vind ik de stadjes heel klein. Ja, dat klinkt gek. Zoals bijvoorbeeld een Eindhoven, dat hoort dan een grote stad te zijn. En dat vind ik toch piepklein. Echt piepklein. Dus ja, dat valt me wel op. En verder spreek ik wel heel veel met mijn zus. Dus ik kom toch wel dingen tegen die hier heel anders zijn. Bijvoorbeeld, ja, ik heb niet veel trouwpartijen meegemaakt in Nederland. Maar blijkbaar doen ze daar een toneelstukje of zo opvoeren. Dat hoor ik van mijn zus. Ik weet
oh ja,
niet.
Dus dat doen ze niet alleen alfabet. Bij bruiloften in partijen doen ze dat inderdaad. Doen ze een flauwe quiz of een... Of een toneelstukje of een liedje.
Ik ken dat niet van Sinterklaas dat je gedichtjes maakte. Maar verder
dat is al een hele oude traditie in Nederland.
Wat gek zeg. Ja, heel anders inderdaad. En verder was zij verbaasd. Ja, ik heb hier wel heel lang moeten wachten voor mijn primary care physician.
Huisarts.
Appointment.
Je huisarts, ja.
Ja, het duurde wel 4 maanden, maar als je eenmaal in het systeem zit, nou, meteen, hè, meteen. Ik heb meteen al een MRI gehad, 4 dagen later. En dan vertel ik mijn zus van, ja, dat deden ze op zondag. Dat vindt zij heel gek. Maar ze deden het op zondag en toen vroeg ze, wanneer krijg je dan de uitslag? En ik zei, nou, over 2 dagen. Wat, zegt ze, daar moeten wij 3 weken op wachten. In Nederland, op de uitslag. Dus ja, het verbaasde er dat alles allemaal zo snel gaat hier.
Nou ja, dat hangt er dus af of... Ja, maar dat hangt vanaf of, met wie...
Misschien.
Wie? Want het gaat niet, geldt natuurlijk niet voor ieder...
Ik ben al 9 jaar niet naar de dokter geweest. Dus dat ja, ik weet niet eigenlijk hoe dat werkt. Maar goed.
Het geldt natuurlijk niet voor iedereen. In Nederland zijn... Alles is voor iedereen hetzelfde in Nederland. Ja, er zijn natuurlijk wel wat gradaties. Maar je hebt ook wel mensen die meer betalen aan hun verzekeringen. Of, mensen waarvan, zeg maar, privéklinieken zijn gedekt door de verzekering. Maar in het algemeen, iedereen heeft toegang tot het gezondheidszorg daar. En hier natuurlijk niet iedereen. En ook al heb je hier... Goed, dat is weer een ander onderwerp natuurlijk, maar als je... Er zijn natuurlijk zat mensen die een verzekering hebben waarvan niet alles gedekt is. Daar hebben we natuurlijk al een paar keer eerder over gehad. Laten we niet alles negatieve trekken. Maar wat ik wel weer positief vind aan Nederland is... het is inderdaad een klein, en iedereen zit boven elkaar slip. Maar ik vind het positieve dat je overal waar je komt is ontzettend veel... tijd, heel veel geld geïnvesteerd in het recreëren, in het niks doen.
Ja.
Dus je hebt bijvoorbeeld, overal heb je wel fietspaden, je kunt kanoën, er zijn overal wel leuke restaurantjes. Elk dorpje heeft wel iets van een entertainment of iets dergelijks. En terwijl hier in mijn buurt, ja, want als je hier echt niks wil doen, dan heb je een paar bosachtige gebieden, maar er zit ook verder helemaal niks. Je kunt niet even een kopje koffie kopen of iets dergelijks. Ja. Terwijl in Nederland is alles zo georganiseerd dat je zeg maar, je pakt je fiets, je gaat naar het bos, een stukje wandelen, een stukje kanoën, ijsje eten, weet je wat. Dat is allemaal één groot pakket.
Ja, maar dat hangt er toch ook vanaf waar je woont. En dan moet je verhuizen naar Los Angeles bijvoorbeeld. Kijk, jij zit in de boonies, dat kan je niet vergelijken, Gerard.
Ja, maar zeg je wel.
Maar
het is waar, de boondocks. Maar het is een... maar het is in LA heb je wat meer facilities. En het geldt voor Philadelphia dus ook. Heb je natuurlijk ook hier en daar wat parken. Maar het is niet altijd... ik vind het heel anders.
Het verschil is natuurlijk dat in Nederland veel gericht is op de fiets en te voet gaan. Klopt. Wel hier in Amerika is dan automobiel. Openbaar vervoer in Nederland is natuurlijk heel anders ook. Maar Hollanders die leiden wat meer een bewegelijk bestaan, vind ik. En die zijn meer fietsen dan Hollanders in Nederland. En iedere autovrije binnensteden. Dat is ook een Nederlands fenomeen natuurlijk. Daar moeten ze hier ook om lachen. Maar ja, ik zal het zo omschrijven. Als ik in Nederland ben, dan voel ik mij een Amerikaanse Nederlander. En ben ik in Amerika, dan voel ik me een Nederlandse Amerikaan.
Ja, precies. Maar waarom? Ja. Waarom? Waarom? Dat is de vraag.
Omdat je toch altijd culturele waarden hebt en dingen meeneemt van het old country.
Ja, maar hoe dat moet je dan... We maken een podcast. Dan moet je dan... je kunt wel eens... vertel me, hoe moet ik dat... Hoe moeten mensen die zeg maar in Nederland wonen en die... hiernaar luisteren? Hoe moeten die zich dat voorstellen?
Kijk, als je heel lang in een bepaald land hebt gewoond, zoals ik in Nederland, ik ben op een 36e verhuisd naar Amerika. Dus ik heb 36 jaar lang in Nederland gewoond. Dan weet je niet echt wat je Nederlander maakt. Want dat is normaal voor jou. Hè? Zoals je denkt, zoals je doet. Zoals je dingen gewend bent. En het politieke systeem ook. Dingen waar je in opgroeit. Dat neem je voor lief. Daar stel je geen vragen bij. Dat is deel van jouw Dutch national identity. Your DNA. En pas als je naar een andere plek gaat. Bijvoorbeeld Amerika. Dan zie je hoe de verschillen zijn. En merk je pas hoe anders je bent. En in het leven staat. Als iemand die in Nederland is opgegroeid. Je hebt opgegroeid met een ander dieet, andere manier van transport, andere politieke systemen, andere normen en waarden, dat soort dingen. Maar dat, ik voelde dus het verschil als Nederlander sterker in Amerika, in een omgeving die niet Nederlands was. En ik heb hetzelfde nu ik naar Nederland terug ga, dan neem ik mijn Amerikaans zijn mee. En dan kijk ik dus als een Amerikaan die gewend is aan grootsheid, wat ik al zei, hè, alles is groter en vetter en zoeter en dat soort dingen. En dan ga ik naar Nederland, dan is alles kleiner en bekrompen. En dat valt me dus veel meer op als iemand die dus al heel lang in Amerika zit. Ik woon sinds 1999 in Amerika, dus dat is al bijna 25 jaar ook. Dus ik neem dat stukje Amerikaans zijn mee en dat filtert mijn beleving van Nederland weer. Dus ik ben gewend om Engels te spreken. En dan ga ik naar Nederland en dan is mijn verwachtingspatroon dat Nederlanders Nederlands spreken. Maar als ik dan met mensen praat, dan is er om de zin wel een Engels woord in het Nederlands geslopen. Ja. En dat valt me nu meer op, nu ik in Amerika zit en elke dag Engels spreek, dan dat ik me dat opviel toen ik nog in Nederland woonde.
Ja.
Nou, dat is een filter wat je opzet. Nou, vind ik wel dat in Nederland mensen gezonder eten. Dat hier in Amerika eten ze zo ongezond. En hebben ze zoveel producten die gewoon geen voedingswaarde hebben.
En die in Europa verboden zouden worden ook.
Ja.
Er zijn ingrediënten die in bijvoorbeeld melk, Amerikaanse melk, zou in Europa niet verkocht mogen worden. Vanwege bepaalde toevoegingen die daarin zitten. Ja. Het is gewoon verboden, want het is gif.
Nou, hier, je hoeft maar te kijken naar brood. Ze doen hier zoveel troep in brood. Dat is gewoon niet normaal.
Ja, dat komt omdat Amerika natuurlijk voor een groot deel gedereguleerd is en helemaal geen regels heeft. Terwijl voor alles in Nederland heb je bijna een regeltje.
Ja, maar ze verwachten ook dat het brood niet bederft.
Mm-hmm.
En ze verwachten ook dat. En wat ik zelf heel erg irritant vind hier, is dat overal suiker in zit.
Ja,
Maar goed. Omdat echt overal zit suiker in. Echt, je gaat naar lokale Indonesisch restaurant. De satésaus staat stijf van de suiker.
Ja.
En, maar even terug naar de. Dat is op zich wel grappig. Jochem die reageerde. Die zei van: kan ik niet zo goed mee. Ik identificeer mij niet als Nederlander. En toen dacht ik van: ik identificeer mij ook helemaal niet als Nederlander. Dus niet iets, weet je wel. Dus ik vond het een. Vond het wel op zich een interessante opmerking. Omdat. En wat jij ook net eerder zei, Paul, ik was ook pas Nederlander op het moment dat iemand mij aansprak op een onderdeel uit de geschiedenis van Nederland en ik het niet wist wat het antwoord was.
Ja.
Van jij bent Nederlander, dus je moet weten dat.
Mm-hmm.
En dus toen ben ik mij ook gaan verdiepen in de Nederlandse geschiedenis om te voorkomen dat ik weer met mijn mond vol tanden zou komen te staan. En het gevolg is dan wel weer dat je een hele goede, scherpe blik krijgt op de Nederlandse democratie vergeleken met de Amerikaanse. Maar goed, maar even terug naar die vraag. Van, als je praat over identificeren is erg hip tegenwoordig. Hè? Dus mensen praten identificeren als dit of dat. Maar ik heb nooit mijzelf geïdentificeerd of voorgesteld als zijnde. Ik ben Gerald, ik ben Nederlands.
Wat ben je
ik
dan?
Voel me meer Nederlander in Amerika dan in Nederland.
Ja.
Ik zeg gewoon, ik ben Gerald. Ja. En ik zeg niet van, mensen hoeven niet te weten waar ik vandaan kom. Ze vragen meestal wel van, je hebt een accent. Ja. Kom je vandaan? Dan zeg ik soms heel gekscherend, ik kom uit Nebraska. Dan zeggen ze,
Ja. Ik had bijvoorbeeld niks met het Koningshuis hè, in Nederland. Daar had ik helemaal niks mee. Maar hier in Amerika ben ik meer koningsgezind geworden. Ik volg het Koningshuis op sociale media. En ik doe ook iets. Ik hang de vlag uit als het Koningsdag is. Dat herinnert me toch aan thuis en het geeft een warm gevoel van binnen. Ik had ook helemaal niks in Nederland met Delfts Blauw. Hè? Helemaal niks. Ik zou nooit iets van Delfts Blauw kopen. Ik vond het kitsch. En toen Gerald bij mij op bezoek kwam, leidde ik hem naar een speciale kast die we hebben. Die staat vol met Delfts Blauwe producten, allemaal uit Nederland. Ik heb ook Delfts Blauwe windmolentjes in de kerstboom hangen en Delfts Blauwe kerstballen en dat soort dingen. Ik vond die altijd foei lelijk en eigenlijk nog steeds wel. Maar ja, dat heb ik toch nu als Nederlander in Amerika, omdat ik mij daar toch... Dat is toch een stukje van mij. Dat doet mij denken aan mijn Nederlandse wortels. Ja, weet je, voor mij is het eigenlijk nog iets gecompliceerd. Want ik ben Fries, hè. Ik ben in Sneek geboren. Mijn beide ouders zijn ook Fries. Dus ik heb ook een hele Friese geschiedenis. Dus voor mij eigenlijk heb ik driedubbele nationaliteit. Ik ben Amerikaans staatsburger, Nederlands staatsburger. En ik ben ook een Fries in hart en nieren. Dus om nog maar iets te noemen. In Nederland, toen ik in Nederland woonde, vond ik bijvoorbeeld naar het schaatsen kijken, dat deed ik gewoon niet. Of naar het Nederlands elftal, als het ging voetballen bijvoorbeeld. Nee. Of polstok verspringen, weet je, vieljeppen, dat soort dingen. Keek je ook helemaal niet naar. Maar hier, nu in Amerika, ik volg elke wedstrijd van het Nederlands vrouwenvoetbal, volg ik op de NOS. Ik kijk als er gevieljept wordt en scootjes sielt en dat soort dingen. Ja, terwijl ik dat in Holland nooit zou doen. Want ik vond het niet speciaal en hier is het toch bijzonder. En ik krijg soms tranen in mijn ogen als ik mensen op de tribune in Nederland zie zitten die met een Fries sweatshirt hebben of een Fries t-shirt, weet je, met de pampenbleden,
yeah.
Friese vlag. En ik zoek ook Nederlandse producten, hè, die ik ga kopen. Ik heb niet een Batavus, maar ik heb een gazellefiets. Toen ik een e-bike moest kopen, moest dat ook een Nederlandse e-bike zijn. En ik heb een Mocha Master koffiezetapparaat. Dat is ook in Nederland gemaakt. En er zijn nog een aantal andere dingen. Ja, om het toch maar aan te geven van hoe ik mij daarmee toch identificeer. Wat ik in Nederland helemaal niet zou doen.
Nee. Chef, je bent toch je identificeert je toch als Amsterdammer meestal?
Ja, ik ben eerst Amsterdammer. En dan schakel ik door naar mijn Indische roots. En derde is Amerikaan. En het hangt er maar net vanaf waar ik ben en met wie ik omga. En dan komt dat deel van mijn identiteit komt naar boven. En ik ben helemaal eens met wat Paul deelt met ons. Valt me mee dat je geen Wiebe heet, Paul. Ik ben meer met Nederland bezig hier dan ik ooit in Nederland was. Want ik wilde altijd maar weg. Het land was te klein en te bekrompen en te betuttelend. En je wordt daar neergemaaid, want je mag niet boven het kaft uitkomen. Ja. En toen ik zei, ik ga naar Amerika, eerst de reactie was van, zou je dat wel doen? Ja. Maar ze willen ook niet achter. Ik heb dat onderzocht. En het zit hem in het feit dat sommige mensen hebben de kift omdat ze niet achter willen blijven. Ze gunnen het een ander niet om beter te worden. Terwijl het hier zoiets is van, ambitie is gezond. Competitie is ook goed. Het stimuleert. En sky is the limit. En dat trok mij enorm aan. Die ruimte hebben. Maar nu is het zo van, het paradijselijk Holland is het al lang niet meer. Maar er zijn momenten dat ik denk van, god, dat is wel gezellig. Maar dan ga ik naar Nederland voor 2 weken. En dan laat ik me welgevallen wat ik lekker vind. Vrienden, familie zoek ik op. En na 2 weken heb ik zoiets van, get me out of here. Ik moet terug naar huis.
Echt waar?
Ja. Ja, ik zeg altijd dit. Mijn moederland is Indonesië. Mijn vaderland is Nederland. En mijn homeland is Amerika.
Maar wat is dat dan in je Nederlandse ervaring dat je denkt van, nou, 2 weken, het is genoeg geweest?
Die klaagmentaliteit, het weer. Ja. Ja. En na 2 dagen van regen hier al heb ik zoiets van, oké, nou is het genoeg geweest. Ik ben wel erg verwend, want 80% van het jaar in L.A. is het zonnig.
En
maar 2 seizoenen, de zomer
80.
En geen zomer.
90, hè?
95.
110. Ja. Nou, en we zitten dichter bij de kust. Dus, maar ja, je hebt hier microclimates. Dus als je meer in de valley gaat zitten, dan is het niet uit te houden. Daarom wonen we wat dichter bij de kust. Maar allemaal dingen waarvan ik denk van, goh, ik heb het hier goed. Ik apprecieer iedere dag. Ik ben dankbaar voor iedere dag dat ik hier mag wonen. En ik draag mijn steentje bij als emigrant en nu Amerikaan om een stukje van mijn Nederlandse cultuur te geven aan de community. Vandaar dat ik betrokken ben bij Nederlandse culturele dingen. om de Amerikanen een beetje te laten proeven van mijn culturele achtergrond. Maar ik ben Amerikaan.
Nou, ik vind het ook wel leuk om te weten dat maar 1/3 van de Amerikanen eigenlijk een paspoort hebben. Dus ik ben eigenlijk een soort ambassadeur hier. Ja. Om hun te laten kennis nemen van een andere cultuur. Want zij kunnen blijkbaar niet reizen, want ze hebben geen paspoort.
Ja, ook zoiets.
Dus, ja, en de meeste Amerikanen zijn maar 100 mijl van hun geboorteplaats vandaan gereisd. Nooit ergens anders naartoe geweest. Ze zijn wat dat betreft eigenlijk ook wel een beetje bekrompen.
Ja.
Ook. Ja. Ja.
Ik vind het een beetje een rot woord hoor, maar dat is best persoonlijk. Maar bekrompen is niet... Is weer een, maar goed, het is weer wat anders.
Narrow-minded. Ik weet
het is ook heel vaak, ik weet niet wat het goede woord is. Het is, ik denk dat het meer te maken heeft met het feit dat je zeg maar, meer geworteld bent. Ik heb wel eens mensen gesproken in South Philly en die zijn nog nooit bij het gemeentehuis geweest. Maar, maar omdat dat een universum is. En of mensen hier in New Jersey die nog nooit de brug over zijn geweest naar Philadelphia. Ja. Voor allerlei redenen. En het is een heel veel. En in Nederland heb je het ook. Dus heb je mensen in Limburg die nog nooit. Ik durf te weten dat de meeste mensen in Nederland nooit in Groningen zijn geweest. Maar de mensen in Limburg die nog nooit boven de rivieren zijn geweest. En vice versa ook.
Ja.
En wat ze dan vaak doen is ze gaan ze op vakantie naar Mallorca. Maar ja, dan gaan ze ook naar de Nederlanders die daar restaurantjes hebben en eetentjes en dergelijke.
Ja. Wat natuurlijk ook een groot verschil is, dat de Nederlanders in het algemeen goede talenkennis hebben. Hè? Dus elk jaar is er dan een enquête of iets dergelijks onder linguisten. Welk volk, welke natie spreekt het beste Engels? En Nederland staat er altijd in de top 10, zo niet de top 3. En meestal zijn we nummer 1. En dat vind ik ook goed, hoor, want het, een andere taal is ook een andere manier van denken. Opent een andere blik op andere culturen. Nederlanders zijn over het algemeen geweldig bereisd, omdat we natuurlijk zo'n klein rotland zijn dat je wel over de grenzen heen moet, denk ik, af en toe.
Ja.
En Schiphol is natuurlijk ook een geweldige hub om naar allerlei andere landen te gaan. Dus ja, talenkennis. We zijn natuurlijk ook, de meeste mensen in Nederland hebben toch een relatief goed inkomen. Dus ze kunnen zich ook dingen veroorloven. We hebben veel vrije tijd, goed opgeleid. En al dat soort dingen heeft Amerika eigenlijk niet. Mensen zijn over het algemeen, de kloof tussen arm en rijk is groot. We hebben bijna geen vakantie in Nederland, in Amerika. En Amerikanen die een andere taal spreken, nou, dat is wel geweldig hoor, als je die tegenkomt. En zeker exotische talen niet. Het is misschien Spaans. Maar de meeste Amerikanen die ik heb meegemaakt in mijn leven spreken Engels. En dat is het ook. En ze kijken televisie met een ondertiteling. En ze kijken ook nooit naar shows die uit andere landen komen. Dus dat is natuurlijk ook op hun manier ook wel bekrompen, als ik het toch zo mag zeggen, hoor. Voor zo'n groot land. Zijn ze toch wel erg klein in dat soort dingen. En Nederland vind ik toch wat dat betreft daar veel groter in en opener ook. En dat heeft ook invloed op, denk ik, de cultuur in Nederland. Dat je merkt dat mensen gewoon weten hoe anderen over de grens leven. Omdat ze dat ook een beetje hebben meegemaakt. En wat jij nou zei, Jeff, ook dat gezeur en geklaag in Holland, daar werd ik ook spuugzat van. Ik merk wel dat de gemiddelde Amerikanen wat meer positieve levensinstelling heeft. Hè? Het glas is eerder half vol dan half leeg. Ja. En je mag hier ook een succes zijn. Succes is niet een vies woord. Mensen vieren ook dat je succes hebt. En ik weet dat mij in Nederland altijd zo tegenstond. Dat je inderdaad met je kop niet ook boven het maaiveld heen mocht komen. Want anders werd je afgeschoten. Mensen bijna jaloers waren op je. En dat ze je eigenlijk niet gunden. Ik weet niet wat het is, maar er was iets in Nederland, zeg maar, die bescheidenheid. Hè? Je moet echt bescheiden zijn. En je mag niet echt trots op jezelf zijn, want ja, in de ogen van God zijn we allemaal zondaars. En moeten we naast onze schoenen gaan lopen.
Er zijn twee aspecten hieraan. Dus aan de ene kant is het dat maaiveld van inderdaad, je kunt niet altijd veel geld verdienen. Je mag niet altijd grote auto's rijden.
Ja.
En dan
doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg.
Ja, doe maar gewoon, of doe maar normaal, vind ik iets heel anders, trouwens. Want doen we normaal vind ik meer... Hier doen mensen namelijk niet normaal. Vind ik. In mijn beleving. Van als je iemand tegenkomt die zeg maar vindt dat hij status heeft, dan verwacht die persoon ook dat je ook die persoon op een bepaalde manier bejegent.
Ja.
Terwijl als je kijk, in Nederland heb je Rutte, die stapt op de fiets. En als je hem tegenkomt, zeg je van, hey, goedemiddag, gaat het? En maakt hij een praatje. Helemaal geen probleem. Hier, als je hier ook al een lokale vertegenwoordiger een keer spreekt, dan die praat net tegen je alsof hij voor president aan het runnen is, weet je wel. Dus ik vind het zo raar. En hebben we het er nog niet eens over business leaders hier in de buurt die zeg maar met de helikopter naar werk gaan. Dat soort types, die praten niet eens tegen je.
Ja.
Kijk je niet eens aan als je niet op een bepaalde manier gekleed bent. Dat heb ik gewoon vaak genoeg meegemaakt. En dat vind ik wel weer mooi. En in Nederland heb je dat godzijdank veel minder. Of eigenlijk helemaal niet. Dus dat vind ik wel iets wat eigenlijk wat ik positief vind aan Nederland. Ik heb toevallig net ga binnenkort een interview doen met die mevrouw in Los Angeles over dat onderwerp van hoe. Want als je hier is het namelijk wel normaal om dat te doen. Maar hier is het ook het onderdeel van het spel. Dus je hebt gewoon, als jij zeg maar een eigen zaak hebt, moet je ook op een bepaalde manier je voordoen. Dus eigenlijk moet je ook een ego ontwikkelen. En je moet dus ook laten zien dat je groter bent dan je werkelijk bent. En het gaat voor ego, maar ook... Ik zal laatst ook een verhaal van iemand die had een bepaalde uurprijs bedongen. Of niet bedongen, had een bepaalde uurprijs in gedachten. En iemand zei van, joh, dat is veel te laag. Dan nemen mensen je niet serieus. Nou, dat moet je in Nederland niet mee aankomen.
Value of perception, ja.
Yeah.
Perception of value. Nou, ik ben het niet eens met jou over doe maar normaal, doe je gek genoeg. Het heeft te maken met ingetogen en behouden en bescheiden blijven. En daar gaat het hier even om. En dat heb je in Noorwegen ook. Daar hebben ze Jonteleuven, de wet van Jonte. En dat is precies hetzelfde als wat we in Nederland hebben. Doe maar normaal, niet gek gaan we zitten doen. Maar waarom zo overdreven? En ik denk dat die Nederlanders die hier naartoe zijn gekomen, die hebben hetzelfde van waarom mag ik niet doen wat ik wil? Waarom krijg ik de ruimte niet? En als je praat met Nederlanders en ze kijken neer op je. Oh ja, in Amerika, het land van de hamburgers en de mensen die te dik zijn en de cowboys. Het is ook zo'n stereotype. Dan denk ik bij mezelf, dan heb je geen goed beeld. Ga je mij daarop veroordelen en afrekenen? En dan zijn ze hier een keer op vakantie en willen ze maar wat al graag terug. Want ook Amerika heeft verschillende culturen. Hè? We zijn een land van emigranten. Maar wat ons samenbrengt als Amerikanen is ook het waarderen van wat hier wordt geboden. En daarom vind ik de mensen die uit Nederland komen die hier wonen, ander soort Nederlanders zijn. Er is nog steeds liefde voor de homeland of voor vaderland. Maar Amerika biedt veel meer mogelijkheden, meer kansen.
Ja, klopt.
Ja, en je loopt ook meer risico. Want een ander groot verschil is natuurlijk het veiligheidsgevoel, hè? En de mensen die vanuit Amerika naar Europa gaan, die voelen zich in het algemeen veiliger in Europa, omdat minder mensen een wapen op zak hebben. En als ze naar Amerika gaan, dan vrezen ze meer voor hun leven. En dat is toch wel iets wat ik in Nederland waardeer, hoor. Want als je vergelijkt met de gevangenissen in Amerika, die zitten bomvol. En in Nederland moeten ze af en toe gevangenissen verhuren aan andere landen, omdat Nederland ze niet vol kan krijgen.
Oh. Nou, dan moeten we wat op verzinnen. Inmiddels is Nederland ook bananenrepubliek geworden. Want als je de krant openslaat, worden de mensen ook neergeknald. Ik was in Almere met Oud en Nieuw. En ik kijk zo uit op de vierde verdieping. Wordt de auto in brand gestoken. Een week daarvoor was er een afrekening. Gewoon klaarlichtdag iemand neergeschoten. En dan denk ik, goh, lijkt Amerika wel. Ik voel me nachts daar. Ik voel me thuis.
Het gaat niet de goede kant op, dat denk ik met je eens. Maar als je het vergelijkt qua schaal... Het geweld in Amerika en het geweld in Nederland. Ik denk dat Nederland er dan toch wel wat positiever uitspringt, hoor. Maar ik was natuurlijk ook gigantisch geschokt.
1-0.
Mensen geliquideerd werden.
Weekje, één weekje Philadelphia is een beetje een jaar in Nederland. Dus ja. De cijfers zijn absurd.
Ja. Ja. Allebei zijn slechte zaken. Dat is, dat
maar toen in Nederland een advocaat geliquideerd werd, dan denk ik ook, man, waar gaat dat naartoe? Hè?
Maar goed, maar even, dat is weer een ander onderwerp. Maar terug naar het Amerikaan zijn. Wat ik nou zeggen? Oh, ja, wat ik aan zat te denken is dat je over het geweld gesproken. Kijk, in Nederland is het zo dat het gaat eigenlijk meer over het. Een van de dingen waar ik zelf heel erg interesse in heb, om het zo maar te zeggen, is dat hele gemeenschapsgevoel, gemeenschappelijke. De gedeelde cultuur. Dat je dus, om als voorbeeld te geven, in Nederland wordt een conducteur van een trein wordt mishandeld. En iedereen zegt van dat is genoeg geweest. En er is dus een staking. 3 minuutjes, op zaterdagavond geloof ik, alle treinen, hele openbaar vervoer staat stil uit solidariteit met die mevrouw die is aangevallen. En, maar goed, dat is op zich. Dat is hier dus helemaal niet. Want hier is er. Nee, ik wil niet over solidariteit hebben, daar heb ik het over gehad. Maar waar ik het over wil hebben is dat je dus dat gevoel van. Je hebt niet het gevoel van het gemeenschappelijke hier. En dan ga je terug. En dan moet je. Dan is het ook. Dan is het ook iets wat niet meer klopt. Want je denkt van, ik ben niet meer onderdeel ervan.
Nou, wat zeg je nou eigenlijk? Dat mensen niet protesteren niet. Hier?
Dat mensen niet... Nee, mensen protesteren. Mensen gaan hier, worden mensen gesuwd. Hier worden gewoon...
Ja, maar wat gebeurt er nu op universiteiten en in steden? Anti-Israël protesten. Dat staat helemaal dik in het nieuws. Nog nooit van tevoren zoveel.
Nee, dat vind ik een ander
solidariteit
voorbeeld.
Solidariteit hebben we het over.
Nee, dat vind ik een ander voorbeeld. Ik vind het, als jij namelijk... Als hier een iemand wordt mishandeld, van een ambulancechauffeur of een treinconducteur wordt mishandeld, dan wordt die persoon wordt gearresteerd en gaat de gevangenis in. Maar ik heb nog nooit gezien dat ze een actie gaan ondernemen. Dat is hier. Maar goed, doet het verder niet zo toe. Maar waar het om gaat is dat er een andere vorm van cohesie is hier en in Nederland.
En dat hangt weer af van waar je woont. Je kan dat niet over één kam scheren, naar mijn mening. Helaas.
Ja, dat is waar. Dat is waar.
Oké. Wat mij ook... Ja. Waar Paul het over had, de car culture. En ik bedoel... Als je hier in L.A. woont, moet je een auto hebben vanwege het feit dat alles zo uitgespreid is. Maar daarom vind ik het wel prettig om eens een keer in New York te zijn, waar ik gewoon de metro kan pakken. Mijn nicht die woont in Brooklyn, die heeft helemaal geen auto nodig. En dat is weer en San Francisco ook hetzelfde verhaal. Dat is weer het voordeel als je in een metropool leeft. Zo dicht als bijvoorbeeld als San Francisco.
Je hebt toch een metro in L.A.?
Ja, maar ook dat... De helft van de passagiers zijn homeless die daar hun behoefte doen. Dus dat is weer een ander onderwerp.
Ja, ja, dat ziet er als ook zo. Als je in Philadelphia, als ik uitstap op 16 in Locust, stap je letterlijk in het toilet van de homeless mensen. Ja, heel veel oudere mensen durven ook niet meer 's avonds met de trein te gaan om die reden.
Nou, dat is dus een heel groot verschil. Je ziet hier erg veel homeless mensen. Terwijl als je in Nederland komt, zie je ze niet.
Ze zijn er wel.
Ja, ze zijn er wel, maar ik zie ze niet als ik in Nederland ben.
Nee, ja, goed, dat ligt eraan waar je dan bent. Maar ze zijn er zelfs wel zeker. En ze zijn ook overal. En het is ook, het gaat ook iets... Dat zijn ook vaak mensen die zeg maar tijdelijk onhomeless zijn... Maar het gebeurt wel dat mensen in huis worden uitgezet en dan een tijdje op straat leven om vervolgens hopelijk ergens anders te kunnen, een plek te kunnen vinden.
Ik heb een vraag. Als jullie in Nederland zijn, tippen jullie dan?
Tippen?
Zoals jullie dat hier in Amerika doen? Of zeg je van, nee, hier is het inbegrepen, ik geef niks, een dubbeltje kan je krijgen.
Als de bediening goed is.
Oh, ja, nee, ik tip wel. Maar niet veel natuurlijk, omdat het inbegrepen is. Maar
tuurlijk.
Ja, ik geef wel.
Een ja. Paar gulden achter. Ja.
Ik geef wel een paar euro's, leer jij.
Ja,
niet?
Ja, maar geen 20% zoals ik hier meestal doe.
Nee, nee, moeten we niet doen. Typen jullie met counterservice? Dat je bij...
Bij Starbucks?
Starbucks. Typen jullie dan?
In hier of in Nederland?
In Amerika.
Ik meestal, ja, meestal wel.
Meestal een klein beetje.
Schuldgevoel? Want je hoeft het niet te doen.
Nee. Nee, we hebben hier een ijsteentje met softijs. Hè. Hier in Vermont noemen ze dat een creamy.
Oh, lekker.
En,
goede tent.
Ja, hartstikke leuk. En er zitten altijd een paar wat jongere tieners te bedienen. En die hebben dan een fooie pot, want die sparen dan voor hun opleiding of voor een reis die ze willen doen. Of het altijd, er zit iets voor hun toekomst. En dan zorg ik dat ik het in ieder geval altijd afrond of een paar dollar extra achterlaat. Want ja, ik vind het leuk en ik weet gewoon dat ze het hier nodig hebben ook om dat te doen. Ja. Want onderwijs is hartstikke duur. En ja, die mensen, het is rotwerk om te doen, om de hele tijd op de been te zijn. En niet elke klant is even leuk. En ja, die mensen die doen het toch voor 8 uur, 9 uur, 10 uur soms op een rij. Dat zijn lange shifts die ze doen. En dan vind ik dat ze wel wat extra's verdienen ook. Ja, ja.
Maar ben je dan ook kritischer op, als je in Nederland bent, ben je dan ook kritischer op de bediening? Want in Nederland let je daar nooit zo op of om hoe mensen je behandelen. Maar in Amerika, weet je, als mensen als de bediening goed is, dan geef je meestal meer dan 20%.
Je doet me ergens aan denken. Weet je, wat ik wel naar vind in Amerika, is dat ze altijd vragen of je weer een biertje wil hebben.
Oh ja, ja.
In plaats van dat jij het moet vragen, weet je wel. Dus je voelt je haast alsof de drankjes je opgedrongen worden.
Of je krijgt de rekening bij je hoofdmaaltijd.
Ja, precies.
Wat bedoel je?
Ja, dat kan ook.
Ja, dat is voor dessert gelijk betalen, want we moeten de volgende lichting hebben. Ja,
ja. Precies. Turning tables.
Ja, dat is iets, ja. Of ik heb een...
Opschieten,
weet je wel. Nee, toen ik vroeger in Den Haag woonde, hadden we dus een Italiaanse trattoria vlakbij de Nieuwe Kerk. Ik weet niet of die nog zit. Maar dat is gewoon heel goed eten, dacht je wel. En dan aan het einde van de avond, dan komt de chef komt met een fles grappa. Die zegt, fles op tafel, en hoe gaat het, weet je wel. Even gezellig natafelen. En dat is iets wat niet ongebruikelijk is in Nederland. Nou, elke keer als ik hier vraag om een grappa in een restaurant, een Italiaans restaurant, kijken ze me aan alsof ik van Mars kom. Echt van, grappa, wat is dat? Ja. Ik zeg van, ja, we zijn toch een Italiaans restaurant? Dus ik heb een paar keer knallende ruzie gehad daarover.
Van, oh ja?
Ja, zo van, ik ben niet altijd even aardig. Ook klink ik altijd,
nou, dat is heel eerlijk van jou, Gerard.
Ja, ik ben af en toe ook weer zo'n eikel. En,
ja, nou, dat is goed.
Ik vind het aardig van je dat je dat toegeeft.
Ja, nee, sorry, maar dat kan niet anders zeggen.
Ja, Nederlanders houden van lang tafelen. Daar verdien je minder op. Tenzij, kijk, als ze vreten je armen, ze drinken je, zuipen je rijk. Ja. Daar moet je het van hebben. Dus heel veel zout eten. Dat is een andere strategie, dan blijven ze drinken. Maar als dat er ook niet is, dan is het meer liefdadigheidswerk dan dat je een ondernemer bent. Dus hier is het omloopsnelheid, zo snel mogelijk 2-3 keer die tafel moet bedekken.
Ja, maar ik was dat laatste restaurant waar ze dus ook alles was een stuk zoet. En ze hadden ook, ik vroeg aan om een cappuccino, dat is ook niet, was ook dus te duur, weet je wel. En het was, maar als het restaurant, als het vrijdagavond is, ook in Nederland trouwens, als het vrijdagavond is, het is hartstikke druk, dan zeggen ze ook van... wilt u alsjeblieft bij de bar gaan zitten om uw drankje te nemen of iets dergelijks. Dus dat is niet zo uitzonderlijk. Maar als je gewoon hier in een restaurant zit door de week en het is verder niemand naar je, of niemand staat te wachten, dan vinden ze het helemaal niet erg als je blijft zitten.
Okay.
Maar het is niet zo van... ze hebben helemaal die Bourgondische eetcultuur is hun natuurlijk vreemd, die Amerikanen. Dat gaat van, alles naar binnen schuiven.
Precies. Ja. Iemand zei tegen mij, Europeans go out for dinner and Americans grab a bite.
Oh, dat is een goeie.
Ja.
Grab a bite.
Nee, klopt.
Ja, moest wel wennen aan dat je, dat had ik in Nederland nog niet meegemaakt, dat je in veel restaurants in Amerika een hostess hebt of een host. Dan moet je even wachten. Je mag niet zelf een tafel kiezen. Hè? Je moet wachten tot de host je naar de tafel brengt. En die deelt dan ook de menus uit. En dan ga je zitten. En dan komt de serveerder pas en zegt... Hi, my name is... I'll take care of you today. Bla, bla, bla. What can I get you to drink? En dan ook water. Nou, wil je water met een bubbeltje? Wil je water met ijs? Nee, altijd water met ijs erin. En dan heb je ook nog een busboy of busgirl erbij. En ja... Dat is toch een andere cultuur dan ik gewend was in Holland. In Holland kies je gewoon je eigen tafel uit. En ja, dan is alles wel prima.
Je merkt toch ook wel dat in Nederland veel mensen dingen overnemen vanuit Amerika. Vooral als het om mode en trends gaat en dingen. Mm. Dus als je kijkt naar Nederland, dan is het ook sterk Amerikaans de afgelopen 30 jaar. Dat is een proces wat doorzet. Ja. Ook door de televisie, social media. Als je ziet ook... In Amsterdam kan ik niet eens meer in Nederlands bestellen. Het is allemaal in het Engels. Dat komt ook omdat er gastarbeiders zijn van Polen en andere landen. Dus ik denk, ja, ik wil nu Nederlands spreken.
Ja.
Ik heb een vraag.
Is er iets als een doggy bag of zo? Heb je dat ook in doggy Nederland
bag. Nu? Oh ja, dan moet je...
Dat is ook typisch.
Ja, dat klopt. Dat is een goede paal. Dat is een goede. Van, als je in Nederland om een doggy bag vraagt. Maar goed, de porties zijn ook niet zodanig.
Precies.
Dat is het helemaal.
Het is hier ook, als je hier soms naar van die pasta restaurants gaat, dan heb je echt voor 4 personen pasta op je bord liggen voor 1. Dat is absurd.
Or death by chocolate.
Chef, je had een vraag.
Ja, ik heb een vraag. Vieren jullie ook nationale feestdagen hier in Amerika? Halloween, Valentine of 4th of July en de Rose Bowl. Ja? Zetten jullie de Amerikaanse vlag uit ook? Oké.
Ik heb geen Amerikaanse vlag.
Ja.
Ik heb eentje op de boot, volgens mij. Nee, het is een Nederlandse vlag. Nee, ik heb geen...
Waarom niet, Gera?
Ja, ik vind het vreselijk om te zeggen, maar... Misschien ben ik wel te nationalistisch.
je hebt een fauteuil van de president van Amerika.
Ja, dat is het idee. Ik heb allemaal dingen gekocht gedurende de tijd dat ik hier was... met het idee van, ik ga weer terug naar Nederland binnenkort. Oh. Dus ik heb ook een heel mooi jackie van de Philadelphia Phillies. En ik heb die stoel met het zegel van de Amerikaanse president. Zo, dat zou wel heel leuk, heel cool staan in mijn huis in Rotterdam. Maar dus, dat was het plan erachter.
Inmiddels 20 jaar later.
Iets, hoor. Wat me heel erg opviel is dat in Amerika er veel gevlagd wordt. Hè? Overal Amerikaanse vlaggen. En in Nederland was het op bepaalde feestdagen hang je de vlag uit. Dat is gereguleerd. En hier... Altijd de vlag uit.
Paul, dat is heel erg veranderd. De laatste keer dat ik in Nederland ben geweest... was het niet alleen... niet de laatste paar keren... zag je dus echt overal vlaggen. Maar ook de Friese vlag in Friesland... de Groningse vlag in Groningen. De Rentse vlag in, dus het was, er werd veel
mensen
gevlagd.
Mensen hangen dat elke dag op?
Ja.
Elke wat?
Ja, dat is wel leuk.
Nee, in Nederland mag je je vlag, in Amerika moet je je vlag s'avonds strijken, tenzij er een lampje op schijnt. Ja. Maar in Nederland mag je hem gewoon laten hangen. Dus ze zijn, maar ik vond het veel meer op dat er, ik kom natuurlijk uit Groningen. En
Gunningen.
Uit Gunningen. En daar zag ik, zeg maar, op het platteland zag je toch wel veel mensen die de vlag van de Groningse provincie hadden.
Ik ga googlen wat de Brabantse vlag is.
Ja, daar staat een bossenbol op.
Bossenbol en een biertje, ja, precies. Maar goed, nee, maar dat is wel. Ik denk dat ook over is gewaaid uit Amerika. Dat idee van die vlaggen overal.
Ja, ik vond dat Nederland zo weinig nationalistisch was en dat Amerikanen over het algemeen meer trots zijn op hun land en op ook hun militaire kracht en zo. Mijn vrouw is dus muzikant, hè, en die speelt ook in een band af en toe en in een symfonieorkest. En een van de meest populaire dingen die ze speelde was ook een marsmuziek, waarin elk legeronderdeel ook zijn eigen mars had. Hè. Dus je hebt een ander deel van de marine, de kustwacht en het leger. En
Space Force.
De Navy.
Space Force
misschien. Ja. En toen vroegen ze ook van, als dan de mars voor jouw legeronderdeel, waar jij van onderdeel deel hebt, waar jij al lid van bent geweest, als we dat spelen, dan sta jij op en dan mag je applaus in ontvangst nemen. Het was altijd een van de meest ontroerende momenten, want je zag al die veteranen ook. En mensen die dus een achtergrond in het leger hebben, die worden hier ook wel met bewondering omjegen te zeggen, thank you for your service. En in Nederland, leger, man.
Bestaat niet meer.
Er is toch niks eigenlijk. Dat is niet iets om trots op te zijn of zo. Maar hier is het toch een onderdeel van een national pride. Dat je daar
in
wordt gehouden.
Maar dat is trouwens ook veranderd. Paul, dat is ook, dus vroeger was
het
toen wij opgroeiden en als deden we onze vervangende dienstplicht en waren we trots op.
Ja.
En dan moet je hier trouwens niet meer aankomen als je zegt van ik ben gewetensbezwaar.
Conscious objector. Nee.
Uitgekotst. Ja, een paar keer gebeurd. Maar, dat hebben we wel, dat is wat een beetje aan het veranderen, ook vanwege het Amerikaanse, niet alleen vanwege het ik denk niet alleen vanwege de feit dat het in Amerika gebeurt, maar ook dat omdat wat het leger vroeger deed was natuurlijk een beetje hash-hash. Want je, Vietnam bracht er wat verandering, maar nu heb je met Irak en Afghanistan, alles werd natuurlijk uitgezonden en iedereen zag wat er gebeurde. En ook iedereen weet dat die jongens terugkomen, en meiden allemaal terugkomen met PTSD. Er zit allemaal iets mis mee. En dus het feit dat het, ik bedoel, breng maar, het is echt een als je daar je wat in verdiept, dan en je kent mensen die in het leger zijn geweest, ook al zijn ze niet op slagveld geweest, ze hebben allemaal iets opgelopen. En het is echt heel triest. Ja. De meeste mensen kunnen niet slapen, hebben problemen om een baan te behouden, noem het maar op. Het is echt heel, of om een relatie te onderhouden. Het is echt, daarom zijn de zelfmoord. Dat de zelfmoorden onder ex-soldaten, onder veteranen ook zo hoog. Het is echt. Dat is wel. Maar dat is ook iets wat ik inderdaad nooit van mezelf had verwacht. Wat je net zegt, Paul. Want je weet je wel, elke voetbalwedstrijd of elke sportwedstrijd begint met het spelen van het volkslied.
Ja.
En dan staat er iemand naast je, die gaat in de houding staan. En dan denk je van. En vroeger dacht ik van, joh, weet je wel. Maar nu heb je zoiets. Ik heb gezegd nooit van thank you for your service. Ik heb natuurlijk geen Nederland-Amerikaan. Maar ik heb dan wel zoiets van. Weet je wel, die man heeft die vrouw die heeft een geschiedenis. Daar moeten we niet al te lichtvaardig over doen.
Ja. Ja, als het volkslied speelt, doe je dan je cap af?
Nou, dat is een goede chef. Dat is inderdaad. Ik wist dat dus helemaal niet. Dus ik kreeg een keer een klap voor mijn kop. Echt letterlijk. Die man, die wilde mijn pet afslaan. Maar.
Ik vind het wel gek dat je het op scholen moet doen. Al die kinderen moeten dat doen, weet je wel.
Pledge of Allegiance.
Ik schrok.
Een beetje overdreven.
Ik schrok me dood toen we bij voetbal waren. En ze speelde het voor de eerste en ze speelde het volkslied. En mijn zoon stond daar met zijn hand op zijn hart. Ik van, dus moest ik even van. Ik stond echt van te kijken van, oh shit. Kijk hoe die kids zijn.
Is hij Amerikaan?
Mijn oudste is niet. Mijn jongste is dual, ja.
Oké. Okay.
Ja, ik zat net naar een New York Yankees wedstrijd te kijken. En dan beginnen ze inderdaad ook met Nationaal Volkslied. En dan halverwege de innings is het ook God Bless America. Wat iedereen meezingt, hè?
Ja,
dat is ook. Ja. Joh, dat zou ik in Nederland ook niet hebben. Of ja, ik weet het niet hoor. Want laat ik zeggen, ik ben dus al 6 jaar niet in Nederland geweest.
6 jaar?
En dat verandert heel veel. Maar,
er zijn veel mensen met een oranje hart.
Maar dat is niet gebeurd.
Ja. Ik heb een vraagje weer.
Ja.
Gastvrijheid. Vinden jullie in dat opzicht dat je als je uit Nederland komt, waar als je om 6 uur onverwachts bezoek krijgt en je de mensen gewoon in de zitkamer laat zitten met een kopje thee of limonade en een koekje en jij gaat verder eten, dat het hier anders is?
Nou, ga je maar eerst.
Bijvoorbeeld, als jij nieuwe buren krijgt, bel je dan aan met een casserole en welkom in de buurt? Nee.
Oh.
Het gebeurt dan in kleine dorpen nog wel in zuidelijke staten. Nee, Amerikaanse gastvrijheid.
Hier hebben we wel de buren ontmoet. Ja. Maar wat je zei over gastvrijheid is wel een goeie. Want kijk, Amerikanen zijn ook niet opgesteld dat je onverwachts langskomt.
Ja, precies. Dat wil
in Nederland, is het natuurlijk makkelijker omdat je gewoon naar de buren kan lopen. Maar je hebt gelijk, dus. Ze zijn, als je langskomt, zijn ze vaak, en je hebt afgesproken, zijn ze wel vaak heel erg warm.
Je kunt niet zomaar binnenkomen wippen in Amerika.
Ja, maar in Nederland toch ook niet? Tenminste, dat is niet mijn ervaring.
Mijn zus zegt dat het wel kan, maar.
Okay. Nou ja, als je zuidelijker gaat in Nederland, dan is de gastvrijheid wat warmer. Daar ben ik met je eens. Ja.
Hou.
Ja, dan je bent in Groningen, sorry, we zijn druk.
Nou, dat is.
Vanmorgen maar terug, met Jaben.
Ja, ik moet graag toegeven dat je daar wel een beetje gelijk in hebt. Volgens mij. Ze zijn niet zo van. Kom even een bakkie doen. Zo lijkt het. Maar ik denk niet dat het, maar ik denk ook niet dat we dat ook kunnen generaliseren. Ik denk dat het ook van de buurt afhangt en van de mensen en van de
toon tegenwoordig, ja.
Maar goed. Heeft iemand van jullie nog een dringende vraag? Want het uur is bijna voorbij. Ik wil er een einde aan breien. Ik kan een heel verhaal houden over mijn veranderende perspectief op de Nederlandse politiek. Maar dat wordt een soort van lecture, daar heb ik geen zin in. Maar er zijn wel heel veel dingen. Een van de redenen waarom ik hier ben gebleven is omdat ik nieuwsgierig was naar hoe het land in elkaar zat. Want ik was vroeger ook zwaar bevooroordeeld naar Amerika toe. Van, mensen zijn maar dom en dit en dat. Weet je. En dat dacht iedereen toen. Dat denken nog steeds heel veel mensen. Maar hoe meer ik over het land weet, hoe meer ik ook over Nederland leer. Dus dat vind ik weer het mooie daarvan. Ja.
Dus wanneer ga je terug?
Juli. Goed. Oh, ik zou er geen moeite mee hebben om terug te gaan. Jij wilde echt weg, weet je wel.
Ja.
Ik wilde helemaal niet weg. Ik was gewoon hier voor een jaartje en dat is een beetje uit de hand gelopen. Maar ik heb nooit gezegd van ik moet per se weg. Of ik wilde eigenlijk gewoon terug gaan om te gaan werken en een carrière, bla bla bla. Maar goed, dat is een heel ander verhaal.
Ik wilde ook weg, want ja.
Waarom dan?
Waarom? Ja, nou, ik heb heel veel in het buitenland gewoond, omdat mijn vader voor een internationaal bedrijf werkte. Dus ja, ik voelde me nooit echt helemaal aarde in Nederland. En dan vind ik het toch wel leuk dat er zoveel verschillende culturen hier wonen. Het is echt een mengsel.
Ja.
En daar voel ik me helemaal in thuis.
Mooi, heb ik ook. Jij, Paul?
Ja, ik merk gewoon dat ik dat Nederland dat ik in 1999 heb achtergelaten, dat ik dat geïnternaliseerd heb en dat dat voor mij mijn referentiepunt eigenlijk is. Omdat ik daarna een paar keer maar terug ben gegaan als toerist en ook maar een paar weken in Nederland ben gebleven. Dus ik denk ook dat ik gewoon generaliseer op basis van wat vroeger voor mij waar was.
Ja,
en de dingen die ik uit die tijd nog ken. Het zijn vaak de dingen die ik wel mis. Ik ben uit Nederland vertrokken omdat mijn huwelijk op de klippen liep. En ik eigenlijk uit Nederland ben gevlucht. Ik had het wel gehad.
Je was een vluchteling.
Ja, een soort van vluchteling toch wel. Ja. Ik had nooit gedacht dat ik hier ooit zo lang zou blijven wonen. Want ik had heel weinig met Amerika. Eerlijk gezegd, ik heb hier trainingen gevolgd en lessen gegeven voordat ik naar Amerika geëmigreerd ben. Maar ik had nooit het idee van, nou, dit wordt mijn permanente landje. Nou, ik was veel meer een Anglofiel die mezelf in Engeland ergens zou zien. Bij de BBC bijvoorbeeld, waar ik gewerkt heb ook. En ik heb een jaar in Londen gewoond. Die cultuur bevalt me veel beter. Dat is weer een heel ander hoofdstuk, maar toch. En Amerika, dat vond ik maar een oppervlakkig land, materialistisch land, bla 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 bla. Maar nu, na bijna 25 jaar, zou ik nergens anders meer willen wonen. En het hangt voor mij ook af van, omdat ik met een Amerikaanse vrouw getrouwd ben. Als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn ooms en tantes die in Canada wonen. Die zijn beide, ik heb een oom en een tante daar, die zijn beide ook met een Nederlander daar getrouwd. En voor hen, die voelen zich eigenlijk nog veel meer Nederlanders en die zijn veel meer onderdeel van de Nederlandse gemeenschap daar dan dat ik dat hier ben. En die zijn nog veel meer in het verleden blijven steken. Als je daar naar de kerk gaat, dat is gewoon de kerk zoals het 50 jaar, 60 jaar geleden in Nederland was.
Nou, ja.
Johannes de Heer, als je dat wat zegt, weet je wel.
Ja.
En de wereld zingt Gods lof en de bonte dinsdagavondtrein en al dat soort dingen, weet je. Maar snip en snap, daar kun je refereren, weet je wel. Net als ik refereer aan Cote en Bie. Terwijl dat ook allemaal heel passé is in Nederland. Dus mijn referentiekader is iets van alweer 25 jaar geleden bijna. Plus een paar keer op vakantie geweest. Dus het is ook niet toonaangevend. Dus alles wat ik ook vanavond weer heb gezegd is zo persoonlijk en zo gekleurd en zo gefilterd. Ja, ik wil helemaal niet spreken namens alle Nederlandse Amerikanen. Maar ik heb me nog nooit zo Nederlands gevoeld als hier in Amerika.
Wel grappig dat je dat zegt, als ik nog even wat mag toevoegen.
Tuurlijk.
Toen ik hier in het begin kwam, deed ik op mijn Facebook wel eens plaatjes van Amsterdam. Wat ik zo mooi vind aan Amsterdam. Waarop mijn neef zegt, ja, ik zie je wel allemaal plaatjes van Amsterdam op je Facebook zitten. Waarom ben je eigenlijk weggegaan? Ik zeg, nou, er is een reden dat ik weg ben gegaan. Ik waardeer Amsterdam juist meer omdat ik weg ben. Als toerist. En daarom kom ik ook graag terug als toerist. Want dan weet ik dat ik weer weg kan. Dus dat was mijn antwoord.
Ja.
Ja, maar je waardeert Amsterdam ook meer. Want je gaat naar plekken toe waar je, toen je daar woonde, nooit naartoe ging. Anne Frank, huis, musea. En ik deed alles wat een toerist zou doen. En denk ik, goh, wat een mooie stad toch eigenlijk.
Heel mooi, maar wel heel druk.
Erg druk, ja. Ook druk. Inmiddels.
Ja. Maar ja, een van de redenen waarom ik ook weg ben gegaan is vanwege het weer. Want ja, ik werd er erg droevig van het donkere weer. Ja.
En daar praten ze ook alleen maar over, hè? Niet van hoe gaat het? Slecht weer vandaag, hè? Ja.
Goed, bij deze woorden. Bedankt.
Graag gedaan, jongen.
Tot de volgende keer.
Dat is gezellig.
Tot de volgende keer.
Bye. Ja.
Doei.
Dag.
Oh, blij.
Hoi, bedankt voor het luisteren. Als je ons liked op Spotify of op iTunes of op een andere provider, dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe podcast verschijnt. Deze podcast wordt geproduceerd door Gerald van Wilgen en de muziek is gespeeld en gecomponeerd door Jochem van Dijk.